vers 1 tot en met 6. Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester onzer belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis, want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in heel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roepen, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Tot zover. Als je dat zo leest, dan zeg ik niet dat je dat ineens opgenomen hebt. Maar we gaan het vanmorgen eens bekijken en daaraan een gedachte verbinden, dat wij ons oog zullen richten. Richt uw oog. Ja, richt uw oog. Of u oud bent of jong. En dan lees ik maar de hoofdzin. Richt uw oog op Jezus. Dat staat er. De rest zijn allemaal bepalingen. Maar daar staat, richt uw oog op Jezus. De verzoener van je zonde. De verlosser en bevrijder. Richt je oog op Jezus, de doper met de Heilige Geest. Richt je oog op Jezus, de hoop der heerlijkheid. Richt je oog op hem die zijn wandel in de hemel had en heeft, en waarvan hier staat dat wij deelgenoot zijn van een hemelse roeping. En in die wandel in de hemel is hij voorgegaan. En onze roeping ligt niet meer op aarde, maar onze roeping ligt in de hemel. In de geestelijke wereld, in de onzienlijke wereld. En dat willen wij dan als gemeente van Jezus Christus ook volkomen realiseren. Die Hebreeën aan wie de apostel schreef, die hadden geen vaste woonplaats. Hebreeër betekent zwerver. Ik heb dat wel eens meer behandeld. Mensen die van de ene plek naar de andere zwierven. Bedouïen. En daarom kan ik me zo voorstellen dat de apostel aan het eind van deze brief zegt, wij hebben geen vaste woonplaats, maar wij zoeken de toekomende. Wij zoeken de hemelstad. En daarom gaan wij uit, buiten de stad, buiten de officiële stad op aarde. En dan vervolgt hij, en dan gaan we buiten het lege kamp, waar dat volk vergaderd is, dat zichtbare volk op aarde, dat hem dient in traditie. En dan zegt de apostel, en wij gaan, als wij die hemelse wandel willen hebben, dan gaan wij buiten de lege plaats, zoals Mozes zijn tent zette buiten de lege plaats. En dan gaan wij zijn smaadheid dragen, maar we gaan ook de heerlijkheid ervaren van een leven in de geestelijke wereld met Jezus Christus. Daarom, broeders, kinderen Gods, die met elkaar verenigd zijn, en we hebben al gezongen dat heilig, heilig is Jezus, is de Heere. Maar er staat ook heilige broeders. Daarom heilige broeders en zusters. Want het woord broeders betekent tegelijk zusters. Heilige broeders die afgezonderd zijn van het kwaad, van de vuilheid, van de onreinheid. Gods heilige, afgescheiden van de duisternis, afgescheiden van de boze, deelhebbende aan een heiligingsproces. Als je een heilige broeder bent, dan heb je deel aan de heiliging. Je groeit erin. Je hebt deel aan de opstanding. Je wordt van dag tot dag word je krachtiger. En hier word je van dag tot dag meer geheiligd. En wie rein is, wordt nog meer gereinigd. En je hebt deel aan de heil, je hebt met een heilige broeder, dat wil zeggen, je hebt deel aan de heling, aan het, de genezing, aan het herstel, aan de bevrijding. Want je hebt een hemelse roeping. En dan verandert je leven. En je doet het op wat de Heer zegt af. En dat werkt. Wij zien dat in ons eigen leven. Je wordt een ander mens. Je wordt een blij mens. Je hebt deel, om het nou eens in onze gemeente te durven zeggen, je hebt deel aan het eerherstel van de mens. Wij worden in ere hersteld. Moet je even nagaan. Je bent vertrapt geweest. Je bent geslagen en gebeukt geweest door de vorst der duisternis. Wij worden in ere hersteld. En het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. En dan gaan wij steeds verder met onze wandel in het koninkrijk der hemelen. Want wij zijn deelgenoten, wij zijn partners met elkaar als gemeente, als huisgod in die hemelse gewesten. Hand aan hand gaan we. En laat het gezien worden dat je heilig leeft. Heilige broeders. Want als je door wilt wandelen en je breekt niet met alle kwaad, dan blijven die rimpels en dan blijven die vlekken. En de Heer wil hebben een gemeente zonder rimpels en zonder vlekken. Zonder builen en striemen, zou de profeet Jesaja zeggen. Met etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn. Dat moet allemaal weg. Dat hoort er niet bij in ons leven. En daarom, wij hebben graag onze wandel in de hemel. Hoe ouder een mens wordt, hoe ouder een christen wordt, hoe meer die zich verheugt in die wandel in de hemel. Dan wordt je sterven, wordt ook niet een verschrikking, maar dat wordt gewoon een uittocht uit je lichaam, zoals Petrus dat zegt. De tijd van mijn uittocht is gekomen, van mijn heengaan. Wij belijden Jezus. De apostel onze belijdenis, dat woord apostel van Jezus komt niet vaak voor. Maar een apostel, dat betekent dat woord afgevaardigde. Een gezondene. Wij belijden dat Jezus Christus door de Vader gezonden is. Afgevaardigd. En wij belijden dat hij hoge priester is. En dat hij al onze zonden vergeven heeft door op het kruis van Golgotha. Hij heeft dat, die vergiffenis tot stand gebracht. Er staat, die hem tot apostel heeft aangesteld. God heeft hem aangesteld tot apostel en tot hoge priester. Er is eeuwenlang over gestreden, want die vertaling, dit is wel erg mooi dat God hem aangesteld heeft. Maar er staat iets anders. En juist omdat er iets anders staat, heeft dat een geweldige strijd in de kerk ontketend. Op dogmatisch terrein. Er staat letterlijk, Jezus die getrouw is jegens hem, die hem heeft gemaakt. Die hem heeft gemaakt. Ja, en dat voel je wel, dan zit je, is Jezus gemaakt. Je zingt liever uit hoge hemel kwam hij neer. Maar hij was daar niet. En daarom heeft men dat maar voor aangesteld genomen, want er staat gemaakt. En dat is een geweldige strijd geweest in de kerk, wat dat gemaakt betekent. Was Jezus er dan nog niet? Of is hij naar zijn lichaam gemaakt? Is het woord alleen vlees geworden? Enfin, wij gaan er niet nader op in. Maar men heeft het dan maar gezegd dat Jezus aangesteld werd als hoge priester. En dat is ook waar. Mozes was aangesteld in het oude verbond, want daar gaat het hier over. En hij was trouw in zijn huis, in zijn bediening, in zijn aanstelling. Wie had God niet aangesteld? Die willen er toch ook wel graag zijn. In een opstandige bui, in een tijd van rebellie, dan komen Aaron en Miriam bij Mozes en die zeggen, ja, maar de Heer die heeft niet alleen door jou gesproken, wij zijn ook profeten. En dan zegt God, Mozes heb ik aangesteld en hij is trouw in zijn huis. Dat woord wordt daar gebruikt, aangehaald. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Mozes wist iets van de hemelse gewesten. Hij aanschouwde de gestalte des Heren. Hij heeft van verre die mandel in de hemel omhelst. Hij wilde daar ook in zijn. En daar was hij mee bezig, met dat deelgenoot zijn van de hemelse roeping. En daarom zegt hij hier, toon mij uw aangezicht. En de Septuaginta, de vertaling van de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks, zegt dan ook heel duidelijk dat Mozes trouw was in zijn hele huis. En dat haalt hier de apostel aan. Jezus is getrouw in zijn huis. Jezus die getrouw is in zijn huis. En dat huis eindigt dit stukje zijn wij. U bent een levende steen. En dan staat er. Christus is de zoon in zijn huis. Maar Christus als zoon over zijn huis. Wat wil dat dan zeggen? Een zoon woont in zijn huis. Ja. Hij woont in ons en wij zijn zijn huis. En ik woon ook in mijn huis. Maar ik woon niet in uw huis. Maar hij is als zoon, hij woont in mij en hij woont in u. Jezus is niet gelijk met ons. Want mijn geest woont alleen in mijn huis. En Jezus woont ook in mijn huis. Maar in uw lichaam woont ook uw geest. En Jezus woont er ook. Dus hij woont in zijn huis, want met elkaar vormen wij zijn huis. En ik ben een steen. En u bent een steen, een levende steen, zegt de schrift. Ja. En laat je nu samenvoegen tot een huis Gods, tot een tempel Gods in de geestelijke wereld. En dan vormen wij samen het huis van God. Maar in elke steen woont hij. Ik woon niet in elke steen, maar hij woont in elke steen. En daarom is het zijn huis. En dan wordt er zo gezegd, maar Christus als zoon in zijn huis. Want een zoon woont altijd in huis. Daar hoort hij. Jezus is getrouw in zijn huis. En zijn huis zijn wij. Ja, ja. Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Dat is een voorwaarde aan. Je behoort hier aan de gemeente, aan de ware gemeente, als je nu die vrijmoedigheid niet prijsgeeft, dat je zegt, ik ben een kind van God, en dat je dat uitjubelt en zingt, en dat je ook dat vasthoudt tot het einde. Ook al komen er dan moeilijke dagen in je leven. En dan gaat de Bijbel hier vergelijken Mozes en Jezus. Nee? Mozes was ook trouw in zijn huis. En Jezus was trouw in zijn huis. Mozes bouwde een aardse tempel. Mozes leidde een aards volk. En dan zie je dat. Tabernakel en volk. En we zien Jezus, tempel en volk. Zien we die overeenkomst? Mozes bouwde een tabernakel en die tabernakel was de uitdrukking van dat volk. Dat was als het ware dat het geloof en de heiligheid van het volk werd uitgedrukt in die tabernakel. En zo wordt de gemeente van Jezus Christus uitgedrukt in de tempel Gods. Mozes was gekomen om een volk van rechtvaardigen te leiden. Want anders zou je zeggen, wat had dat oude volk voor zin, wat voor nut? En dan zegt de Bijbel, Hij gaf hun de landen der volken, zodat ze de arbeid der natie beërfden, opdat zij zijn inzettingen zouden onderhouden en zijn wetten bewaren. Halleluja staat er dan achter. Een volk van rechtvaardigen die zijn wetten zouden onderhouden en zijn inzettingen bewaren. Dus op die hele aardbodem was er maar één volk en God zegt, dat heb ik nu dat stukje land gegeven. Waarom? Onder de grote voorwaarde dat jullie zullen doen wat ik zeg, dat jullie zullen leven naar de geboden. En als dat zo gebeurt en als dat volk dat zo doet, dan wordt dat volk wordt op den duur een geestelijk volk en dan zullen ze hem kunnen voortbrengen, de beloofde die hem verder zal leiden in de hemelse gewesten. En dan zegt vers 3, want hij is zoveel groter heerlijkheid waardig gekeurd naarmate het huis heerlijker is. Dat is mijn vertaling. Er staat, want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Ik lees het liever zo, er is verschil in huis. Mozes heeft een huis gebouwd en Jezus bouwt een huis. Waarom is nu Jezus belangrijker dan Mozes? Omdat het huis van Jezus belangrijker is dan dat van Mozes. En daarom wijzig ik die tekst naar iets wat kan. Dat het hangt van het huis af. Een man als Berlage, de bouwer van het, wat is het, van de beurs in Amsterdam. Of een Jacob van Kampen. Of een man... een bekende architect, die mensen, die zijn belangrijk. En Mozes is ook belangrijk, maar die architect Berlage, die is meer bekend dan hier de bouwer van de school, de MAVO-school, ja hoor. Dus, omdat die MAVO-school niet te vergelijken is met die beurs van Berlage, daarvoor is die man belangrijker. Er zijn bouwmeesters, die zijn wereldberoemd geweest, waarom? Omdat ze, dan moet je kijken naar het gebouw dat ze gemaakt hebben. Dus de bouwmeester, zijn naam hangt af van zijn werk dat hij gemaakt heeft. En de bouwer van mijn huis, nou, wie is dat? Niemand kent hem niet meer. Maar de bouwer van het paleis op de Dam, weet iedereen nog wie dat geweest is. Ja. Iedereen weet tegenwoordig wie Le Corbusier is geweest. Nee, waar Corbusier. De Franse bouwmeester. Ja, dat zie je dan, ze werken. Maar, nou, hij merkt dan wel op, de bedenker van alles is God. Die heeft het ene gemaakt en ook het ander. Dat staat erbij. Maar de bouwmeester van alles is God. Die heeft en het oude verbond en het nieuwe verbond gemaakt. Maar het nieuwe verbond is heerlijker dan het oude. En de heerlijkheid van het oude verbond was dat ze ging verdwijnen. Dat is de kracht van het oude verbond geweest. Jongens, we offeren wel. Maar denk eraan, het houdt op. Met dat ene grote offer. We vieren wel Pasen, maar denk eraan, er komt het grote Pasen. Dan hoef je dat lam niet meer te slachten. We vieren wel Sabbat, maar denk eraan, er komt een Sabbat, een rustdag, die houdt niet op, dat is elke dag Sabbat. En daarvoor is het tweede huis heerlijker dan het eerste. God heeft een plan bedacht voor een volk op aarde, en God heeft een plan bedacht voor de deelgenoten van de hemelse roeping. Dat is een eindeloze heerlijkheid. En daar mogen wij aan deel hebben. Fijn huis zijn wij. Mozes is een dienaar geweest van God om te getuigen van hetgeen, staat er in vers 5, gesproken zou worden. Hij is een dienaar geweest van ons. Hij was profeet en hij was bezig met de dingen die ons betreffen, zegt Petrus. In zijn eerste hoofdstuk. Al die dingen die daar in het oude verbond geweest zijn, die zijn allemaal tot lering van ons. Dat is voorbij, maar ze zeggen ons iets nog. En Christus is gekomen over zijn eigen huis. Hij woont erin, in alle stenen. En wij zijn één steen, een levende steen, ieder afzonderlijk. En dan wil ik laten zien het verschil tussen Mozes en tussen Jezus. Beide zijn geroepen. Mozes was geroepen en Jezus was geroepen. En hun levensloop werd al bepaald in het begin van hun leven. En bij Mozes en bij Jezus. Er is een verhaal van Flavius Josephus dat aan Farao voorspeld was dat er een Hebreeuwse knaap geboren zou worden en die zou een licht uitstralen dat, dat elk licht van de Farao's zou verduisteren. En die knaap zou de grote koning worden. En dan wordt Mozes geboren. En dan is het merkwaardig dat dan in die tijd Farao zegt, en nu gaan al die kinderen, al die jongetjes die lang vermoorden. Dan zie je welke strijd er geweest is in de hemelse gewesten. Mozes wordt gered, terwijl er vele jongens worden vermoord, verdronken. U weet het wel, Mozes betekent uit het water gehaald, in dat bieze kistje. Maar er zijn er vele verdronken. Ziet u die overeenkomst met Jezus? Dat de Heer zijn hand gehouden heeft op die kleine Mozes. Want al die kinderen moesten verdronken worden, opdat Mozes eronder zou zijn. En al die kinderen moesten vermoord worden, opdat Jezus eronder zou zijn. Maar juist door de goddelijke bestiering wordt nu juist en Mozes en Jezus Christus eruit gehaald. En Mozes groeit op. Hij komt in het huis van de Farao, de grote tegenstander. En dan staat er, dat zegt Stefanus in zijn grote reden in Handelingen 7. En dan staat er, en Mozes groeide op en werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren, machtig in woorden en in werken. Hij groeide op in die polytheïstische omgeving. Vol heidendom, vol afgodendienst. Dat was een topheidendom. Tovenaars die daar de leiding hadden om de troon van de farao. En dan staat er dat Mozes, die geweigerd heeft de zoon van farao's dochter genoemd te worden. Hij verkoos liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genietingen der aarde te hebben. Hij achtte de, zegt de Hebreeën schrijver, hij achtte de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom dan de schatten van Egypte. De heideman Gods. Dat kunnen ze hem allemaal gestolen hebben. Mozes kon regeerder worden over deze wereld. Zoals Jezus ook opgroeide in alle wijsheid en kennis, staat er. En hij had genade bij God en bij de mensen. En hij en de duivel komt bij hem en zegt, je kunt alles krijgen, alle koninkrijken der wereld. En de Heer zegt, houd het maar. Dan heb je de overeenkomst. Jezus heeft dat ook afgewezen. Als de boze bij hem komt, dan presenteert hij hem ook een leven als een vorst zonder lijden. De schatten van deze wereld en de heerlijkheden van de koninkrijken der aarde, zegt de duivel. En waarom? Omdat Mozes achter de dingen zag. Mozes zag in die geestelijke wereld. En hij wist dat daar in die geestelijke wereld, dat machtige Egypte, dat was enkel duisternis. En hij zag achter zijn leven de vergelding van het loon. Hij zegt, ik kies het beste deel. Ik vrees die toren van die koning niet, maar ik hou mij vast. En dan staan er van die geweldige woorden, als ziende de onzienlijke. Is het niet heerlijk? Ziende de onzienlijke. Ons oog gericht houdende op Jezus. En wij zien hem. met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is een geweldig iets. En wij houden hem vast. Waar is hij dan? Met eer en heerlijkheid gekroond. En ik zie hem omdat ik wandel in de hemel. En anders kun je hem niet zien. En dan val je weer terug. En wat heeft die Mozes gedaan? Heeft gestreden met die God van Egypte. Die God van Egypte. Als je leest in de Bijbel, dan wordt Egypte genoemd Rahab. Een mythisch natuurmonster. Jesaja 30 vers 7. Daar staat, ik noem Egypte Rahab, zegt de profeet. En in Ezekiel, in Ezekiel 32 wordt gezegd tot Farao, gij waart als een zeemonster. En dan staat er Rahab. Rahab, dat is het beeld, het embleem van Egypte. Zoals de Duitsers de adelaar hadden. En de Engelsen een panter. Zo hadden ze daar de Rahab, een zeemonster. Als wapen zouden we kunnen zeggen. En dan is het merkwaardige dat er nog zo'n dier is. Die met Egypte wordt vereenzelvigd. Geïdentificeerd als de Leviathan. Dat is die kronkelende slang, die grote zeedraak. Met zijn vele koppen. Met zijn zeven koppen, zeggen de opgravingen. Denk aan de draak uit de Openbaring. En dan staat er in Jesaja 51, te dien dagen zal de Heere met zijn fel en zijn groot sterk zwaard bezoeking brengen over de Leviathan, de kronkelende slang. En hij zal het monster in de zee doden. Gij zijt het die de koppen van de Leviathan hebt vermorzeld. Gij hebt de zee gekliefd door uw kracht. Welke zee? Daar, in de Schellerszee. Toen Mozes uittrok, toen werd die Leviathan verwond, zijn koppen werden er afgehouden. Dat is een overwinning geweest over de God van Egypte, de afgod van Egypte. Weet u wat Egypte is? Dat is een nakomeling van Cham. Er staat in Psalm 106, God deed wonderen in het land van Cham. Jacob was een vreemdeling in het land van Cham, Psalm 105. Er staat, hij sloeg alle eerstgeborenen van Egypte, de eerstelingen van hun kracht, in de tenten van Cham. Nou, dat zegt de psalm, de tenten van Cham. En daar heb je de tenten van Sem, het volk Gods, het volk Israël. De tent van Sem en de tenten van Cham. En nu staat Mozes daar in de strijd, en op Cham ligt die vloek. Waarom? Omdat Cham verbonden is met de duivel zelf. Met de overste deze wereld. Het is een strijd van Sem tegen Cham. En Sem betekent naam. En als God zich aan Mozes bekend maakt, voordat hij gaat strijden tegen Farao, tegen Egypte, dan zegt God, ik zal je mijn naam noemen. Wat is uw naam? Sem. En dan zegt God, mijn naam is Yahweh, ik ben die ik ben. Dan gaat het over de naam van God. Van Sem tegenover dat monster uit de zee, die Leviathan. De tent van Cham. De tent van Sem, dat is het koninkrijk Gods. En de tent van Cham, dat is het koninkrijk van de duivel. De koninkrijk van de Satan. Ja. Daar stond nou Mozes in. Kunt u begrijpen dat Mozes iets voelde van die strijd in de hemelse gewesten? Dat wij kunnen zeggen, ook hij wist wel iets van een wandel in de hemel. Deelgenoot zijn van een hemelse roeping. En nu Jezus werd ook, die werd grootgebracht. Net als Mozes had een gelovige moeder. Die hem van zijn jeugd af aan ingeprent heeft de dingen van God. Want Mozes is ongeveer tot zijn 10e jaar thuis geweest. Is hem opgevoed door zijn moeder. En dan komt hij aan het hof. Nou, Jezus is ook thuis opgevoed. En dan komt hij in aanraking. Jezus is zo afzonderlijk opgevoed. Terzijde. In Nazareth. Dat telde niet mee. Kan daar nou iets goeds uit voortkomen? Dat was het Galilea der Heidenen. Dat telde niet mee. Maar als Jezus groter wordt, dan komt hij ook in aanraking met de vijand. Maar die vijand heeft een ander gezicht dan daar in Egypte. Want dan komt hij ook met de vijand in aanraking. En dat zijn de leidslieden die dat volk tot rechtvaardigheid moesten leiden. Dat volk heilig moesten, in de heiligheid moesten leiden. En weet u wat Jezus dan ziet? Hij zegt, dat is een schijngodsdienst. En dan zegt hij jullie slangen, jullie adderengebroed, de slang. Dan staat hij tegenover de adderengebroed en de slang en hij zegt jullie zijn kinderen van je vader de duivel. Alleen niet, iemand zal dat er niet zo gauw uithalen. Tegen Egypte, ja, dat is duidelijk. Dat was een heidense godsdienst. Maar Israël, nou dat werd geleid door de slang en door adderengebroed. En door slangen. Zij moesten dat volk nu leiden. Maar wat deden ze? Ze poetsten het buitenste van de drinkbeker op. Ze waren gepleisterde graven, maar van binnen deugden ze niet. Zij hadden een godsdienst van de zichtbare dingen. Van de vrome geesten. Van de traditionele dingen. Dan merk je, dat kennen wij ook wel, hè? Dat moet iets zichtbaars zijn. Dat moet aan je kleren zichtbaar zijn dat je een vrome man bent. Bij het zingen in de gemeente. Ik heb in die kerken niet waar, dan zeggen ze prijs de Heer met beide galmen. En elke woord wordt op een volle toon aangehouden, liefst zo lang mogelijk. Want dan behoor je tot het volk Gods. Omdat je heel langzaam zingt, prijs de Heer met blijde galmen. No? Maar Gods volk zegt, zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige, verhoog de Heer. Het past op rechter hem te loven. Maak zijn grote naam, zing zijn grote naam ter eer. Dat is het. Dat is dat godsdienstige. Dat hadden die fariseërs ook. Dat ernstige. Dat statige. Maar dat was maar show. Dat was maar van buiten opgelegd. Ja. En de duivel heeft Jezus ook trachten te vermoorden. Mozes werd afgezonderd in de woestijn, 40 jaren lang. Jezus werd grootgebracht in Nazareth, onder gelovige mensen die het goede met hem voor hadden. En zo groeide hij op in de genade, bij God en bij de mensen. En dan komt Mozes in het brandende braambos. Dan wordt hij geconfronteerd met de vijand. Weet u met wie? Met de draak, met die Leviathan. Met die slang. En God zegt, Mozes, wat heb je in je hand? Een staf. Mozes, ik beveel je, werp hem op de grond. En dan zul je vijand zien. En dan komt die geweldige slang opeens aanschuifelen. En die stuift op Mozes af. En dan staat er, Mozes vluchtte. Die engel des Heren die zegt, Mozes, je moet niet vluchten. Mozes, draai je om en grijp hem bij zijn staart. En Mozes grijpt hem bij zijn staart en is het weer slang. Mozes kreeg macht. Mozes had macht over de slang. Hij kon daar in Egypte niet terecht als hij geen macht had over de boze geesten. Dan zou hij het nooit kunnen winnen. Wat leerde Mozes? Dat zijn strijd bovennatuurlijk was. Niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de machten. Ja, één ding zag hij niet. Hij zag zijn ware vijanden niet. Als hij aan zijn vijanden dacht, dan dacht hij aan die farao. Aan die mensen die met die zwepen zijn volk sloegen. Ja. Maar hij had macht. Hij had macht over de boze geesten. Hij had macht over de vijand. Hij had macht over die hele legermacht. Maar zijn vijanden kon hij niet anders zien. En dat was de versluiering van zijn denken. Hij kon maar die vijanden waren mensen. Dat waren die tovenaars. Dus waar breekt de strijd uit? Dat hij de machten der duisternis gebiedt. En hij zegt, en nou val je op dat volk aan. Jezus zegt, je hebt je macht gegeven. Ja, nou, en Mozes had ook macht. En wat doet hij met die macht? Hij slaat die mensen met de pest. Hij slaat ze met boze zweren. Hij slaat ze met duisternis, met springhanen. Hij slaat ze op allerlei wijze, laat hij die machten van de duisternis over dat volk gaan. Mozes had wel macht. Maar hij gebruikte die macht op een wijze waarvan Jezus zegt, maar jullie zullen het nooit meer doen. Dan zie je dat Mozes toch weer zijn vijand in de mensen zag. Maar een geweldige, wel iets gezien daarvan. En dan zegt de psalmist, hij zond zijn brandende toren, verbolgenheid en angstwekkende gramschap. En dan staat er achter, en was die toren van God, een schare van verderfengelen. Ja. Mozes zond die schare van verderfengelen. Mozes had macht en hij kon die macht zelfstandig gebruiken. Ja, en hij gebruikte hem. En die verderfengelen, die sloegen tenslotte zelfs de oudste kinderen neer. Hij zette de naam van God, Yahweh, tegenover de vijand. Tegenover die wereldbeheersers, deze duisternissen. Want achter die farao staat de duivel. Achter die farao staat die slang. Nou, dat is de strijd die Mozes heeft. En wat wil die slang? Die wil het volk Gods niet laten trekken. Die wil niet dat je in dat beloofde land komt. Die wil niet dat er een volk komt van gerechtigheid. En dat ze daar feest vieren. Ieder onder zijn palmboom en zijn vijgenboom en onder de palmen. Dat wil hij niet. Hou vast, ik laat dat volk niet trekken. En dan staat er, farao verhardde zijn hart. En dan staat er aan het eind, en God verhardde farao's hart. En weet je wat er niet staat? De duivel verhardde farao's hart. En daar ging het juist om. Want farao, die komt op een gegeven ogenblik tot zichzelf en zegt, nou trek maar, vooruit. En als hij dat dan gezegd heeft, Dan is hij weer een gewoon mens. Dan heeft hij weer medelijden met zijn volk. En dan komt die macht weer en die zegt, maar ga doen, terug. En dan verhardt die macht weer. Het is net als bij die maanzieke knaap en dan grijpt hij hem weer. Soms grijpt hij hem. En dan laat hij hem weer los. Nou, dat spelletje, dat zie je bij farao. Dan wordt hij gegrepen. En dan zegt hij, ze gaan niet. En dan laat hij hem weer los en dan zegt hij, nou vertrek maar. En dan vijf minuten, een dag later zegt hij, nee, het gebeurt niet. Of kennen jullie die mensen niet? Die gegrepen worden en het ene keer zeggen ze zus en de andere keer zeggen ze dat. Wat anders. En wanneer wordt die macht nu volkomen gebroken? Als dat volk Gods door de Schelfzee gaat. Als die uittocht er is, die exodus. Dan komt dat volk om. Dan wordt in dat water, die waterzee, verzwolgen. Christus heeft ook macht. Want hij heeft ook een huis. En hij heeft ook macht in de hemelse gewesten. Weet u waarom? Hij zegt, de geest Gods is in mij. Bij Mozes was een engel des Heren die hem terzijde stond. En niet van een week in de Heer zegt, denk er dan in die engel des Heren, daar is mijn naam geschreven. In Michaël waarschijnlijk. Maar Jezus wordt ook geconfronteerd bij zijn optreden met die machten der duisternis. Hij is ternauwernood gedoopt met de Heilige Geest of hij staat in de woestijn. Linea recta tegenover zijn vijand. Vis-à-vis zouden we zeggen. En dan staat er. Hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. De goede engelen. Bij de wilde dieren. Ja. Mozes had ook die strijd tegen die wilde dieren. Die leviathan. Jezus had ook de strijd tegen de draak. En als Jezus optreedt, dan komt er oorlog in de hemel. Maar het verschil is, Mozes kende zijn vijand vaag. Zijn denken was nog gesluierd. En Jezus zag zijn vijand en hij zag geen mensen als vijand meer. Maar hij had wel macht om de boze geesten te bevelen. Dat zijn van die overwegingen als je zo leest, Mozes en zijn huis en Jezus en zijn huis. Beide zeggen tegen de duivel, laat mijn volk trekken. En de Heer die zegt nu nog, je laat mijn volk trekken. En daarom heb ik de strijd met je aangebonden. Want, bij Jesaja 14, mijn volk moet wonen op eigen bodem. En op eigen grond. Op de grond des Heren. Heerlijk, hè? Wij moeten wonen op eigen bodem. Daarboven is ons vaderland. He? Ons hemels vaderland, zegt een oud versje. En de Heer zegt, en je laat me volk trekken, want ze zullen naar dat hemelse vaderland gaan. Om nou eens te zeggen dat hemelse Kanaan, maar ik gebruik liever dat woord Kanaan niet, want er was een zoon van Gam. Mozes wist dat. Vandaar dat hier staat, om te getuigen van, van hetgeen gesproken zou worden. Want Mozes zegt, een profeet uit het midden van uw broederen, gelijk mij, zal de Heer u verwekken en naar hem zult geluisteren. Dus Mozes wist dat hij de mindere was. Mozes wist dat er een meerdere zou komen. En dat was de heerlijkheid van Mozes, zolang hij dat weet, zit hij goed. Hij is net als Johannes de Doper, hij zegt, ik moet minder worden en hij moet meerder worden. Jezus is de meerdere. Mozes wist het, Jezus zegt, Mozes heeft jullie de besnijdenis gegeven. En dan kon je zien dat je bij het volk Gods hoorde. Er was iets, de voorhuid was weggenomen. En Jezus geeft ons ook de besnijdenis. Maar wij hebben een besnijdenis des harten. Dat de ongerechtigheden worden weggenomen. Dat het vuil en de onreinheid wordt weggenomen. Mozes zegt, hou de Sabbat. En Jezus zegt, hou de Sabbat. Die vrede met God en die rust van elke dag. Nee. Mozes schreef het volk een jubeljaar voor. Om de 7 jaar. En wat geeft de Heer? Die zegt, het is nu de wel aangename tijd des Heren. De tijd van het welbehagen onze Gods. Van het jubeljaar. Nou, dat zijn wij ingegaan. Prijs Heer. Wij hebben een constant jubeljaar. Die fase zijn wij ingegaan. Weet je waarom dat we het gaan zien? Je gaat nooit iets in voordat je het niet eerst ziet hoor. Het komt nooit als de meiregen over je heen. Maar je gaat het jubeljaar zien zodra je gaat opmerken wat de schrift bedoelt. Heden, zegt de Heer, als hij in Lucas 4 spreekt tegen de Nazaret. Heden is deze schrift in je oren vervuld. Het jubeljaar van onze God. Het tijd van het welbehagen. Weet je wat Mozes gedaan heeft? Hij heeft de slang verhoogd. Hij heeft een staak genomen. En als het volk aangevallen wordt door vurige slangen, dan verhoogt hij die slang op een staak. En dan staat er dat Nissi, die banier. En u kent misschien die uitdrukking, Yahweh Nissi, de Heer is mijn banier. Ja. Hij verhoogt die slang. Dat volk stierf van de slangen. Vurige slangen. Weet je wat er staat in het Hebreeuws? Serafs slangen. En serafs zijn de heilige engelen. Die branden van ijver en van heiligheid. Jesaja ziet ze in de tempel, in Jesaja 6. Hij zag de serafijnen. Nou. En dit waren nu serafslangen. Want onder die serafs waren gevallen engelen. En dat volk wordt aangevallen door die serafslangen. Die slangen die er op aarde waren, op de grond, dat was een beeld van een duivelse aanval dat volk ten onder zou gaan. En dat zou kunnen omdat het volk gezondigd had. Dat had zich losgemaakt van God. Daar staat niet voor niets, indien gij volhardt, indien gij trouw blijft. Maar dat volk was niet trouw en dat begon te murmureren. Er begon rebellie te plegen. Nou, en het ogenblikkelijk is het dat die slangen aan gaan vallen. Ja. En dan gaat hij die slang verhogen. De serafslangen, een beeld van het rijk der duisternis. Want seraf betekent brandend, vurig. En dan staat er in Deuteronomium 8 vers 15, die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn met zijn vurige slangen en schorpioenen. En als de zondige wordt de beschutting weggenomen. En wat gaat Mozes doen? Die gaat die slang verhogen. Tentoonstellen. Hij laat nou zien wat hun vijand is. Je denkt dat die slangen zijn, daar heb je nou je vijand. Die slang is vervloekt vanaf de schepping af. Want dat is de grote verleider en misleider. Hij wordt opgeheven als teken van een vervloeking. Kijk er maar naar. God geeft dit beeld. En de Heer zegt, en als je daar nou kijkt, dat die openlijk tentoongesteld is, die vijand, zie dat nu, en als je er nu naar kijkt, op mijn bevel, kijk je maar rustig naar die slang. Want die doe je niks meer. Dan word je genezen. Door dat geloof. Niet in die slang, maar hij zond zijn woord en hij genast hem. En dat woord was, kijk naar die slang en kijk maar goed naar je vijand, want hij is machteloos. Als jij kijkt op dit ogenblik, is hij machteloos. Maar weet dan wat je vijand is. Dat heeft Mozes gedaan. Vraag me af of Mozes inzicht had in de hemelse gewesten. Ja. En Jezus, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo zal de zoon des mensen verhoogd worden. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Johannes 3, vers 15 en 16. Dan wordt Jezus verhoogd. En dan wordt hij de vervloekte. En dan zegt de Heer, kijk nu naar hem, want hij is de vervloekte. Hij heeft daar de zonde van de ganse wereld op zich genomen. Zoals Petrus zegt, aan het kruis heeft hij de zonde gedragen. Uw zonde. Gestorven voor onze overtredingen. Omdat wij schuld hadden. En wat zien we dan? Als we daarop kijken, dan weten we dat hij de straf gedragen heeft. Dat dat leger van de vijand is op hem aangelopen. En dat, dan zeggen we, dank u Heer. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik dank u voor uw barmhartigheid voor mij. Ik dank u voor uw mateloze en grenzeloze ontferming. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Ja, zo is Jezus verhoogd. Want ieder die aan het kruishout hing, was een vervloekte. En door de wet vervloekte. En dat was hij ook. Hij was zo, net zo vervloekt als de slang. Maar zijn innerlijke mens hield stand. Weet je wat de schrift nergens zegt? Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Maar er staat nergens gelijk Mozes het volk Israël in het hemelse Kanaan geleid heeft. Dat staat er nergens. Nee. Mozes kon dat niet. Mozes moest tenslotte een helper hebben. Die had een Aaron. En die had een Jozua. Maar voor Jezus staat, hij heeft die pers alleen getreden. En dan ziet dat zeer zeker ook op zijn kruis lijden. Want daar heeft hij de machten der duisternis ontwapend. Daar heeft hij de overwinning geboekt. De innerlijke overwinning. Hij kon zeggen, het is volbracht. Ik heb het gedaan, het is gelukt. En hij heeft tot het einde toe, heeft hij volhard. En heeft hij het woord Gods vastgehouden. En dan zegt die vader, in uw handen bevind ik mijn geest. Dat was zijn overwinning. Hij heeft zijn vader nooit losgelaten. Hij heeft overwonnen. Ondanks de pressie. En dan zie ik daar op die berg der verheerlijking. Zie ik Jezus. In grote mate verheerlijkt. Zijn gelaat straalt. Van de overwinning. Maar waarom? Omdat hij zijn mantel heeft in de hemelse gewesten. En wie is daar dan ook? En dan zegt Lucas 9, zegt, hé, er is ook Mozes. En er is ook Elia. Ook in heerlijkheid. Ja, dat is voor mij een bewijs dat die mensen niet in het dodenrijk zijn geweest. En daar staat, en zie, twee mannen spraken met hem, en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen spraken over zijn uitgang die hij in Jeruzalem zal volbrengen. Dus ze zijn ook in heerlijkheid. We zitten niet in het dodenrijk, want al is het een gezicht geweest, maar dat kan nooit zijn dat ze dan in het dodenrijk geweest zijn. Ja. Ze spreken met de Heer over zijn uitgang in Jeruzalem. Ik denk, gisteravond, ik moet eens opzoeken uitgang. Ik vind dat zo'n gekke uitdrukking, uitgang. Huh? Ze hebben hier de vijfde uitgang in gehoord, maar wat is nou uitgang? En dan, weet u wat ik dan zie in mijn Griekse Bijbel? Er staat Exodus. Hij
Ze spraken met hem over zijn exodus. En dat hij dit in Jeruzalem zou voltooien. Zijn exodus. Hij zou uitgaan. Een uittocht zou er plaatsgrijpen. En dan zou in Jeruzalem beginnen. En dan zou het voltooid worden. En wat is die uittocht? Nou, van heel dat oude verbond. Dat aardse volk. Die aardse stad. Er zou een uittocht zijn. Er komen drie keer voor in heel het Nieuwe Testament dat woord Exodus. Ik heb het eens even opgezocht. Exodus. Eén keer staat het gewoon Jozef. Die spreekt over de uittocht. Dus dat is gewoon over de Exodus uit Egypte. Dat zegt in die reden van Stefanus. En dan zegt Petrus nog als hij sterft. Mijn tent wordt afgebroken. En dan heeft hij het over zijn heen gaan. En dan staat er weer. Dan gebruikt hij het woord Exodus. Hij zegt als nou mijn tent afgebroken wordt. Dan heeft Petrus een exodus. Dan gaat Petrus een exodus beginnen. Een uittocht. Dan trekt hij weg. Paulus zegt en vaart het schip af. Nou Jezus, hier wordt gezegd. Je uittocht uit Jeruzalem. En dat heeft de Heer gezegd. Ik laat dat los. Deze stad geef ik prijs met zijn tempel. Zie, dat huis wordt u prijs gegeven. Een uittocht uit Jeruzalem. Want Elia was ook een man Gods. En die had ook macht in de hemelse gewesten. En als daar mensen komen, kom jij eens van die berg af. Want de koning zegt, je moet ogenblikkelijk bij hem komen. Want je hebt lelijke dingen geprofeteerd. 2 Koningen 1. En dan zegt Elia, als ik nou een man Gods ben, zo dalen vuur uit de hemel. En dan commandeert Elia die machten der duisternis. En hij zegt, je vernietigt die 50 soldaten. En dan komt er nog eens een stel. En die zegt, kom eens haastig af. Die zegt, als ik dan een man kom, moet ik haastig komen. Dat vuur er komt. En dan weer vallen er 50 mensen. Die had macht. Macht over de verderfengelen. Maar Elia gebruikte ze om mensen te verderven. Maar hij had wel macht. Dat zijn mensen die wisten, die kenden de hemelse gewesten. Van ver. Het was wel versluierd. Mozes heeft God gezien. Maar God zegt, ik zal mijn hand op je ogen houden. Dan zie je me van achteren. Want je bent niet bestand tegen mijn volle aanschijn. En Elia komt ook bij de Horeb, bij de Sinai. En die ziet ook God. En de Heer die zegt, Elia kom eens tevoorschijn, ik ga langs je heen. En dan doet Elia zijn mantel over zijn hoofd. Ja. Dat is een teken dat ze het voor de volle gemeenschap met God, de ware kennis misten. Maar het waren mensen uit het oude verbond. Nou, die zijn er zeer dichtbij geweest. Ziende de onzienlijke. Heeft ook Elia gehad. Nou, die twee die staan er. Als vertegenwoordigers van de hoogste figuren in het oude verbond. Die God gezien hadden. En dan zeggen ze. En dan spreken ze met hem over zijn uittocht. Het gaat gebeuren. En dan komt er een nieuwe periode. En dan stort dat oude ineen. Dat verdwijnt. En Jezus Christus blijft achter. En wij zijn ook deelgenoten van die hemelse roeping. Besef dat nu eens goed. Deelgenoten. Een strijd tegen de machten der duisternis. Elia die deed het tegen de mensen. En als de discipelen dat willen doen, dan zegt Jezus. Ze zeggen, laat vuur uit de hemel nederkomen om de Samaritanen te verslinden. Dan zegt Jezus, je weet niet wat voor geest je bent. Daar hoor ik niet bij die bedeling. En in onze tijd is het mogelijk een wandel in de hemel te hebben. En dat zul je wel moeten, wil je niet omkomen bij de aanstormende machten der duisternis. Wij staan net als Mozes en als Jezus dat die machten op een geweldige wijze tekeer gaan. En een wereld in duisternis brengen. De Heer die zegt, en nu heb ik mijn volk en die gaat daar nu tegen die vijand in. Dan gaan we de werkelijkheid zien. Zoals die in het goddelijke licht is, dat wij daarboven zijn en dat de Heer zegt, en nu zie je die dingen beneden vanuit de hemel. Dan zie je dat kind anders en je ziet die vrouw anders en je ziet die situatie anders. En dan zit Paulus, heb ik nog overgeschreven, zit Paulus in de gevangenis, geboeid als een misdadiger, met ketenen. En dan zegt hij, en toch, ik krijg die kroon. Ik heb mijn leven daarboven en mijn geest wordt niet gebroken. En mijn kracht wordt niet minder, want hij is met me. Dat is onze overwinning. Dan gaat dan maar met die gedachte naar huis. Wij zijn geheel anders. Ja, geheel anders. Nou, als je dit evangelie dan meeneemt, nou, dan voel je je gelukkig. Als ik zo'n stukje lees uit Hebreeën, dan voel ik dat opkomen. Dan denk ik, wat een blijdschap en een vrede als je dit evangelie hebt. Wij zijn gelukkig niet meer in het oude verbond, want het was goed. Maar dit is beter. En daarom komt in de Hebreeënbrief zo vaak het woord beter voor. Dat is een kenmerkend woord voor de Hebreeën. Een beter verbond, op betere belofte gegrondvest. Wij zijn daar beter aan toe dan onze ouders. Want die leden nog met de ene voet in het Oude Testament, met de andere voet in het Nieuwe. En wij zullen dat toch van langzamerhand eens met beide voeten moeten gaan wandelen in de hemel. Je wandelt in de hemel. En daar ontmoet je de duivel, maar je overwint hem. De Heer is met ons, hoor. Amen.